Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Na een korte zomerstop zijn we weer terug bij het programma Zuiderlicht. En ik heb er veel zin in, moet ik zeggen. Ik hoop u ook. Het is mooi om weer door te gaan. Het is mooi om weer wat te reflecteren over alles wat er gebeurt in de wereld. En natuurlijk met name wat er gebeurt in onze kerk. En we spreken hier bij Zuiderlicht wel vaker over kerkpolitieke ontwikkelingen. Maar daar wil ik het vandaag niet over gaan hebben. Het is vandaag namelijk feest. 15 augustus, een groot feest zelfs. Het is vandaag het feest van Maria ten Hemelopneming. En dat is voor de Nederlandse kerk zelfs een van de 5 verplichte hoogfeestdagen in het jaar. Dus we worden vandaag door de kerk aangespoord om inderdaad vandaag naar de mis te gaan. En om ons te laten onderdompelen in het grote mysterie dat we vandaag vieren. Maria ten Hemelopneming. Helaas in ons land, of in onze streken kan ik beter zeggen, want in heel West-Europa is het wat ondergesneeuwd geraakt, dit feest. Helaas is dit feest niet meer zo op de voorgrond als het ooit was. Als je vandaag in Spanje bent, dan wordt er in heel Spanje volop vuurwerk afgestoken, omdat dit feest in Spanje heel uitgebreid gevierd wordt. Maar in een land als Nederland is het toch door de meeste parochianen eigenlijk een beetje vergeten. En dan zeggen ze, oh ja, natuurlijk 15 augustus, dan horen we ook naar de kerk te gaan. Maar toch wil ik vandaag, juist daarom, om dat feest weer wat uit die vergetelheid weg te nemen, wil ik met u gaan spreken over dit feest. Een prachtig feest en ook een feest dat heel nauw is verbonden met andere Mariafeesten. Zoals bijvoorbeeld 1 januari, Maria Moeder van God, maar ook 8 december, de onbevlekte ontvangenis van Maria, ze hangen allemaal samen. Nou, ik ga dus vandaag spreken met u over dit mooie feest. En voordat we dat gaan doen, wil ik eerst gaan bidden, zoals gebruikelijk. En ik wil vandaag bidden het Memorare, het bekende gebed tot Maria. En voor dat gebed zullen we het eerst even stilmaken van binnen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gedenk, o allermildste maagd Maria, dat het nog nooit gehoord is dat iemand die tot u zijn toevlucht nam, die om uw hulp kwam smeken en om uw bijstand vroeg, door u in de steek werd gelaten. Gesterkt door dat vertrouwen kom ik tot u, o maagd der maagden, en sta hier voor u in mijn armzaligheid en zonde. O moeder van het woord, versmaad mijn woorden niet, maar in uw goedheid luister en wil mij verhoren. Amen. Beste luisteraars, zoals u misschien hebt gemerkt, is de afgelopen weken dit programma niet doorgegaan. Ik ben 2 weken weg geweest om precies te zijn. Ik ben in Griekenland geweest en ik ben in Luxemburg geweest. En waar je ook komt in de wereld, je komt overal afbeeldingen van Maria tegen. En de kerk in Griekenland is natuurlijk wat anders dan de kerk in onze streken. Het is daar overwegend orthodox. Maar ook de orthodoxe kerk maakt volop afbeeldingen van de moeder van God. En als je de wereld rondreist, kun je geen land ontdekken waar Maria niet vereerd wordt. Je kunt op reis naar de graven van de grote heiligen, hè, zoals Petrus en Paulus in Rome of de heilige Jacobus in Santiago. Waar je ook gaat, welke heilige je ook gaat bezoeken, Maria is daar altijd aanwezig. En zoals je de graven van alle heiligen kunt bezoeken, dat zijn vaak grote bedevaartsoorden, zo kun je ook heel de wereld afzoeken op zoek naar het graf van Maria en dat zul je niet vinden. En u weet, dat heeft natuurlijk alles te maken met het feest dat we vandaag vieren. Maria heeft geen graf op aarde, omdat we namelijk geloven dat het lichaam van Maria na haar dood door God in de hemel is opgenomen. En waarom geloven we dat? Nou, dit is nou typisch zo'n feest, zo'n dogma, waar de protestanten misschien van denken, hoe zit dat? He, dat ze denken, hierbij fronsen we onze wenkbrauwen. Want dit is nou typisch zo'n katholiek feest, wat wel heel mooi klinkt, maar wat nergens in de Bijbel staat. En dan zeggen ze, waar staat in de Bijbel dat Maria met ziel en lichaam in de hemel is opgenomen? Nou, daar wil ik vandaag met u over praten, want het is te eenvoudig om te zeggen, het staat niet in de Bijbel, dus het is niet waar. Het is namelijk zo met alles wat wij geloven in onze kerk, en dan met name onze dogma's, die zijn innerlijk allemaal heel intens met elkaar verbonden. En als we kijken wat we in het evangelie kunnen lezen over Maria, dan zijn er wel degelijk aanwijzingen dat Maria inderdaad maagd is, dat ze nooit de zonde heeft gekend En als een logisch gevolg daarvan dat ook haar lichaam nooit het bederf van de zonde heeft gekend. Nou, dat zeg ik nogal veel in één zin. Ik ga het even uit elkaar halen om te ontdekken wat dat nou precies betekent. Als we eerst even kijken naar dat grote dogma van Maria onbevlekte ontvangenis, 8 december. Waarom is dat zo'n groot feest? Nou, we vieren het exact 9 maanden voor de geboorte van Maria, omdat we geloven dat op het moment dat de heilige Anna zwanger wordt van haar dochter, hè, dat zij Maria in haar schoot ontvangt, dat vanaf dag 1 van het leven van Maria, dus nog in de moederschoot van Anna, zij zonder zonde was. Ik heb daar vaker over gesproken, 8 december natuurlijk, de onbevlekte ontvangenis. En dat betekent dat Maria gevrijwaard is gebleven van de zonde, zo noemen we dat zo mooi. En waarom kan dat? Nou, als we geloven dat Jezus Christus zelf de Zoon is van God, het vlees geworden woord, en als we geloven dat Jezus een tempel heeft gezocht die hem volledig waardig is, dan kunnen we erop vertrouwen dat inderdaad Jezus in die tempel van Maria in haar schoot een tempel had gevonden die volledig rein was, volledig zonder zonde. En we zien ook dat dit in het evangelie wordt bevestigd. Op het moment dat de engel aan Maria verschijnt, de heilige aartsengel Gabriel, dan zegt hij ook, Kechari tomene. En wij vertalen dat altijd met vol van genade. En heel letterlijk in het Grieks staat daar, in wie absoluut geen ongenade te vinden is. Zo zou je het kunnen vertalen. Dus Maria vol van genade gaat wat verder dan alleen maar, ze is vervuld van genade. Nee, dat wil zeggen, in Maria is er niks dan genade. Nou, op het moment dat we dat geloven, dan betekent het dus dat er geen duistere plekken zijn in het wezen van Maria. En die duistere plek, dat noemen we natuurlijk de erfzonde, hè, die elke mens heeft overgeorven van zijn voorvaders. En uiteindelijk gaat dat natuurlijk terug tot de zondeval van Adam en Eva. Nou heeft Paus Pius XII in 1950 deze feestdag, dit dogma wat we vandaag vieren, tot dogma verheven. Voor die tijd leefde het al wel als besef bij het gelovige volk, maar het was nog niet officieel tot dogma verklaard. En dat dogma had alles te maken, en heeft alles te maken, met die onbevlekte ontvangenis. Als we namelijk geloven dat Maria nooit de zonde heeft gekend, en als we geloven dat het gevolg van de zonde de dood is, dan is het ook niet zo raar om te geloven dat Maria na haar dood, zelfs Jezus heeft moeten sterven, dus hun menselijke natuur is door de dood heen gegaan, maar de bovennatuur, het feit dat Christus rechtstreeks uit de hemel kwam, heeft ervoor gezorgd dat uiteindelijk de dood Christus niet in de strikken kon houden. De dood kon Christus niet gevangen houden, want Jezus is zelf het leven, Jezus is de verrijzenis en is dus sterker dan de dood. Dus we zien dat Jezus uiteindelijk, dat zijn graf niet een blijvend graf is, dat zijn lichaam niet tot ontbinding overgaat, dat dat niet tot verrotting overgaat. Nee, Jezus staat op uit de dood en zijn lichaam is dan nog steeds volledig ongerept. Op de wonden tekenen natuurlijk na, maar dat is onze zondigheid. Dat is niet de zondigheid van Christus die we in zijn wonden zien. Nou, als we dat geloven, en als we geloven dat Maria als enige ook geen zonde heeft gekend, dan is het eigenlijk heel logisch dat God ook niet heeft gewild dat het lichaam van Maria tot ontbinding zou overgaan. Want die ontbinding is juist een gevolg van de zonde. En daarom zie je in de Oosterse kerk wel heel mooi voor deze feestdag de volgende naam, niet zozeer de dood van Maria, maar het ontslapen van Maria. Dus de menselijke natuur van Maria sterft wel degelijk, zoals de menselijke natuur van Christus ook wel degelijk stierf. Maar uiteindelijk is het zo dat door de genade van God het lichaam van Maria, omdat het geen zonde heeft gekend, omdat het een volmaakt zuivere tempel was van de Heilige Geest, ook daarna niet de verrotting van het graf hoeft door te maken. En dat Maria dus als het ware meteen na haar dood wordt opgewekt om met haar lichaam en haar ziel verenigd in de hemel te zijn. En daarin verschilt ze van alle andere mensen. Dat zijn geloofspunten waar we misschien in onze kerk, in de preken, in de homilies, niet zo vaak bij stilstaan. Maar elke mens na zijn dood wordt voor God gebracht met zijn ziel. Dus dat wil zeggen dat de dood niks anders is dan de scheiding van de ziel en het lichaam. Onze lichaam blijft hier op aarde, ons lichaam gaat tot ontbinding over, maar onze ziel wordt voor God gebracht, voor het eerste oordeel, zoals ze dat dan noemen. Maar omdat Maria niet een oordeel hoeft door te maken, omdat Maria geen zonde heeft gekend, kan zij dus meteen met ziel en lichaam verenigd in de hemel worden opgenomen. Met ons gebeurt dat pas later. En zoals ik net al zei, als wij sterven, dan wordt de ziel van ons lichaam gescheiden. En aan het einde der tijden, bij het laatste oordeel, zal onze ziel pas weer verenigd worden met ons lichaam. En zullen we in die eenheid van ziel en lichaam, de volledige mens, weliswaar de verheerlijkte mens, zullen we dan voor eeuwig bij God zijn. Of voor eeuwig van hem gescheiden zijn. Dus aan het einde zijn er alleen nog maar hemel en hel. Er zal geen vagevuur meer zijn, want na het laatste oordeel is die wachtruimte van het vagevuur, wordt die opgeheven. En dan blijft er alleen nog maar voor eeuwig bij God of voor eeuwig van God gescheiden. En bij dat slotakkoord van heel de schepping, het laatste oordeel, zullen dus alle lichamen weer opstaan en zullen de zielen weer verenigd worden met hun lichaam en zal uiteindelijk dus die eenheid van lichaam en ziel de eeuwigheid delen met God. Maar Maria heeft niet op dat moment hoeven wachten. En voor Maria geldt het laatste oordeel niet meer, want zij is al volledig verlost. Haar hele persoon, ziel en lichaam zijn al in de heerlijkheid bij God. Nou, een beetje een theologische verhandeling vandaag, maar het is soms goed om dat ook echt helder voor ogen te houden. Ja, wat vieren we nou eigenlijk precies? Want het gevaar van bijgeloof ligt al best wel snel op de loer. Als we niet echt goed weten wat we vieren, ja, dan kan het zijn dat we inderdaad net als protestanten gaan zeggen, ja, dit is nou typisch zo'n katholiek feestje waarvan we nooit echt kunnen bewijzen dat het waar is. Het staat nergens in de Bijbel, dus we moeten het maar niet te serieus nemen. Zo wordt er vaak gedacht, zelfs door katholieken. Maar dat is heel jammer, want eigenlijk de diepte van dit feest is heel mooi uit te leggen en is ook heel goed te begrijpen als we er even bij stilstaan. En paus Pius XII, de ouderen onder u hebben hem nog gekend, was degene die in 1950 deze geloofsovertuiging tot dogma verhief. En wat wil dat precies zeggen? Dat wil zeggen dat op het moment dat een geloofsovertuiging tot dogma wordt verklaard, alle gelovigen wereldwijd verplicht zijn dit geloofspunt aan te nemen. Dus blijkbaar wordt dat als een zo belangrijk geloofspunt gezien dat je er niet omheen kunt. En op het moment dat je zo'n geloofswaarheid afwijst, mag je jezelf ook niet meer katholiek noemen. Dus zo fundamenteel is dat voor ons geloof. En dat was ook de laatste keer dat een paus een dogma uitriep. We hebben het er wel vaker over, de paus die bepaalde uitspraken doet. Soms zijn dat uitspraken die we misschien niet helemaal kunnen plaatsen. Maar dat wil niet zeggen dat het dogmatische uitspraken zijn. Nogmaals, de laatste keer dat een paus een dogma verklaarde was in 1950, paus Pius XII. Nou, dat was dus dit dogma, het feest dat we vandaag vieren. En de paus die zei er toen ook heel duidelijk bij, zoals alle pausen ook voor hem die dogma's hebben verklaard, dat dat dogma niet een nieuwe overtuiging was. En ja, ik wil iedereen ook van harte aansporen om dat document wat de paus destijds uit heeft gegeven bij die dogmaverklaring, om dat eens te lezen. Dat zijn echt enorme mooie parels. En die zijn ook heel eenvoudig te vinden. Als u op rkdocumenten.nl kijkt, dan kunt u daar de hele tekst ook in het Nederlands lezen. Misschien bij vlagen een beetje ingewikkeld, maar toch zeker de moeite om dat eens te proberen. Het document heet Munificentissimus Deus. Maar eenvoudiger om het te vinden op internet is gewoon intypen Maria ten hemelopneming. En dan ziet u op de Wikipedia pagina wel een verwijzing naar het document van rkdocumenten.nl. En daar kunt u dus die hele tekst lezen en dan kunt u ook zien dat de paus eerst op zoek gaat naar de Bijbelse fundamenten van dit feest. Dat hij gaat zoeken in de Heilige Schrift, waaruit kunnen we afleiden dat Maria inderdaad met ziel en lichaam in de hemel is opgenomen. Nou, dan komt hij dus bij de maagdelijkheid van Maria uit, bij het feit dat zij zonder zonde was. En als een logisch gevolg daarvan dus dat haar lichaam niet tot ontbinding over zou gaan, want die ontbinding is een gevolg van de zonde en die had zij niet. En zo komen we dan langs de hele weg van de kerkgeschiedenis, van de traditie, komen we uiteindelijk bij 1950 uit. En de paus die haalt dan allerlei kerkvaders aan, dus heiligen uit de begintijd van onze kerk. Hij haalt verschillende voorgangers van hem aan, grote heiligen uit de middeleeuwen, maar ook daarna, om uiteindelijk uit te komen bij die dogmaverklaring. En voordat de paus dan deze belangrijke stap in 1950 ook daadwerkelijk zet, heeft hij eerst nog een brief geschreven aan alle bisschoppen van de hele wereld om raad te vragen over deze beslissing. En hij vroeg aan de bisschoppen, bevestigen jullie inderdaad diezelfde overtuiging dat Maria met ziel en lichaam in de hemel is opgenomen. Geldt dat ook voor de gelovigen van jullie bisdommen? En hebben jullie het verlangen dat dit dogma tot dogma wordt verklaard? En bijna alle bisschoppen van de wereld haast unaniem antwoorden met een volmondig ja. He, dus gekeken naar de situatie van de kerk toen, maar ook van alle eeuwen daarvoor. Deze geloofsovertuiging had er altijd bestaan, maar werd door die dogmaverklaring op een hele bijzondere manier in het licht gezet. En ik heb die vergelijking al wel eens vaker gemaakt. Met een dogmaverklaring is het als met een bloem. Dat wil zeggen, de waarheid zelf, die was altijd al aanwezig in de knop van die bloem. Maar tijdens die dogmaverklaring gaat die bloem als het ware openstaan en kunnen wij de geur van die bloem ook ruiken. Dus het is niet een nieuwe waarheid die wordt verkondigd. Het is een al bestaande waarheid die op dat moment op een hele bijzondere manier in het licht wordt gezet. En dan helemaal tot slot, waarom is dit voor ons zo'n prachtig feest? Nou, de paus, Paus Pius XII, die zegt in zijn document Munificentissimus Deus, wat betekent de allervrijgevigste God. Aan het begin van dat document zegt hij: de allervrijgevigste God verzacht de smarten van volken en enkelingen door intervallen van vreugde. Nou, dat vat eigenlijk kort samen waarom we dit feest vieren. Het is een interval van vreugde, een soort onderbreking van de moeilijkheden die we toch ook in ons leven en in de wereld hebben. En we worden door dit feest even herinnerd aan die prachtige waarheid die ook voor ons wacht als we trouw zijn, dat we uiteindelijk met ziel en lichaam de eeuwigheid met God mogen delen. En dus dat is eigenlijk de reden van dit feest. Het is een soort injectie van hoop. Namelijk, als we naar Maria kijken, dan zien we al het absolute einde. Het is een beetje als een film die we even vooruit spoelen om te kijken hoe het laatste stukje van de film is, of die wel goed afloopt. Nou, de film loopt heel goed af, want uiteindelijk zullen ook wij met ziel en lichaam verenigd in de hemel bij God zijn. Als we trouw zijn hier op aarde. Dus dat is een prachtig, hoopvol verhaal. En dat is het einde van alles wat er bestaat, wat we al kunnen zien. En dat einde is één grote glorie. Ik wens u een prachtige hoogfeestdag toe. En ik hoop u weer te ontmoeten volgende week hier bij Radio Maria voor de nieuwe uitzending van Zuiderlicht.